Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias.
En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bij één Simon Petrus, en Thomas en Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Kana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus, en twee andere van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tegen hem, ik ga vissen. En zeide tegen hem, wij gaan met de zee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht gingen zij niet. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor mij te eten? En zij antwoordde hem nee. En hij zei tegen hen, werp het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij recht uit en zij konden het niet betrekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel van wie Jezus lief had, de Johannes, zei tegen Petrus, het is de Heere. En toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het hoofdkleed om, want hij was ongekleed. En hij wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze wisten, ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd en sleepte het net met de vis. En toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij in kolen vuur het vis erop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. En Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u, want ze wisten dat het de Heer was. En Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. En toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat het van de hand. Hij zei tegen hem, wijd mijn landen. En hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem, hoe het mij gaat. En hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Is tot zover. Nou, ik ben recent Gospel Images geweest. Dat is een soort schilderijtentoonstelling in Dordrecht. En van de schilder Jan van Hof. Wie van jullie kent deze schilder? Dat is een schilderij. Nou, vanuit Breda is het zeker de moeite waard om een keer naar Dordrecht te gaan om zijn schilderijen te bekijken. Het is een heel mooi pand, een tentoongesteld. En het zijn eigenlijk één grote Bijbelpijplijn vanaf Genesis tot en met naar de verhalen van Paulus. En dit is een van zijn schilderijen. En ik ben daar recent geweest en toen ben ik erg geraakt. Ook door, ja, eigenlijk de schilderijen die gaan over Jezus zelf. En dan nou, doen ze het schilderij waarin ze het net optrekken en 153 vissen omhoog hebben gehaald. Normaal gesproken heb ik begrepen waarom het ongeveer 30 vissen. Maar nu veel houden ervan. En dan is het ook, hebben we ook gelezen van dat gesprek dat plaatsvindt tussen Jezus en Petrus. En dat hij vraagt, hou je van mij? Nou, ik moest daar aan denken in de voorbereiding van de preek. Eigenlijk zie je dat het gaat van falen naar herstel. Falen in de zin van er is een teleurstelling. Petrus die had Jezus verlogen. De discipelen komen bij elkaar, ze gaan vissen en ze vangen niets. Ze voelen zich falen. Maar uiteindelijk gaat het ook naar een moment van herstel. En daarom heb ik eigenlijk twee lessen die ik hier uit dit gedeelte haal vanmorgen. Die ik met jullie op deze punten. Het eerste punt is, God heeft een doel met ons falen, met onze teleurstelling. Dingen die niet lukken in ons leven. Ook als gelovigen, als we achter de Heer Jezus aangaan. Het is niet altijd een en ander succes. Zegen. Nee,
we hebben vaak te maken met ons falen. Door onze eigen toedoen, soms ook door het toedoen van anderen. Maar God laat het toe met een doel. En dat vinden we heel duidelijk terug in het geloof dat we doorgaan. En het tweede punt is ook, God is altijd uit op het herstel. God heeft nooit ongefaald met de bedoeling om ons aan de kant te zetten en ons ongebruikt daar te laten. En hij wil ons weer terugbrengen, hij wil ons weer herstellen, voortdurend in ons leven. Nou, daar gaan we naar kijken. Vanuit Jeruzalem zijn de discipelen naar Galilea gegaan. Zij hebben lange tijd daar in Jeruzalem gebleven, met de laatste Pascha. En Jezus had gezegd, luister, als ik opsta, dan moeten jullie teruggaan naar Galilea. Want daar ga ik jullie weer ontmoeten. En dat hebben ze gedaan. We hebben gelezen dat ze hier met z'n zevenen bij elkaar zijn. Judas was er niet bij, dus we waren er alles over. Waarom die andere vier er niet bij waren, weten we niet. Maar ze zitten hier bij elkaar, in Galilea. En deze zeven discipelen, ja, de meeste daarvan, dat weten jullie wel, waren natuurlijk vissers. Het vele trouwens kwamen ook uit Galilea. Daar waren ze geroepen. Ik heb ook begrepen dat alleen Judas uit Judea kwam. En dat zei je van Jeruzalem, maar de rest kwam allemaal uit Galilea. En zijn wij daar bij elkaar. En je kunt je wel voorstellen hoe ze zich hebben gevoeld. Jezus had zich een paar keer geopenbaard. En de opstanding. Maar ze waren nog wel in verwarring. En in verwarring zijn ze daar eigenlijk ja, in het Galilea. En dan staat Petrus op. En hij komt met een voorstel. Ik ga vissen. Nou, dat was niet een heel gek voorstel. En dat was het, eigenlijk het werk wat hij voor zijn roeping, dat hij weer heeft gevolgd, altijd heeft gedaan. Dus het is best begrijpelijk dat hij nu ook terugvalt in die soort verwarrende periode naar iets wat voor hem bekend is, wat vertrouwd was. En hij stelt die voor om te gaan vissen. Maar ik denk dat er ook iets in zat van, ja, ik heb de Jezus verlogen. Er was al een gesprek tussen Jezus en Petrus geweest. Maar hij is toch... Hij zit in een moeilijke periode. Want mag hij de Jezus nog volgen? Mag hij nog deel zijn van die groep van discipelen? En heel vaak als wij in verwarring zijn, als we het moeilijk hebben, dan vallen we weer terug naar het bekende. En er zat iets ook in een gevaar van, ik ga terug naar mijn old way of life. Er zat een gevaar in. Maar hij doet het voorstel, en wat zeggen de andere discipelen? Wij gaan met je mee. Ze volgen Peter daarin. En zo gaat het daar aan het begin van de avond met een vissersbootje daar dat prachtige grote meer op van Galilea. En dan lezen we, als we daar op het meer zijn geweest die hele dag, die avond, de nacht gaat voorbij. En zij vingen niets. En ze vingen heel die nacht niets. Ongelooflijk. Niet één enkel visje. Uren hebben ze in dat bootje gezeten, hebben gewerkt, hebben dat net uitgeworpen en weer opgehaald, leeg. En weer opnieuw, en weer opnieuw. Maar aan het begin zouden ze gedacht hebben, nou, wat minder oogst vandaag, minder vangst. Maar laten we volhouden, laten we doorgaan. Maar ik weet zeker dat na verloop van tijd de paniek toch al begon toe te slaan. Geen enkel visje. Ze proberen, ze ploeteren, maar het levens niet. Op. En je moet je indenken dat je deze mannen niet hoeft te vertellen hoe je moest vissen. We waren experts. We wisten precies waar ze moesten zijn op het meer. We wisten precies waar je ziet dat veel vis had. Dat hoef je er niet uit te leggen. Maar juist deze nacht gingen ze niet. En ik ben ervan overtuigd dat er andere bootjes ook waren in de hele Galilea. Die hebben gewoon een gewone vangst gehad. Die hebben vissen gevangen. Maar juist deze discipelen van Jezus. Van hem niet. God heeft een doel. God is erbij. Hij weet dat die discipelen daarvoor neer zijn. En hij heeft een doel dat is zo geloof. Kent u dat gevoel van leeg hebben? Vind je dat gevoel? Dat je ja, de Heer Jezus hebt leren kennen. En toen je de Heer Jezus leren kennen, dat je stuivend is geworden. Toen was je dat vol van vol vuur, vol ijver. En je hebt anderen verteld over de Heer Jezus. En misschien heb je ook wel het voor de Heer Jezus mogen leiden. Maar je merkt dat de laatste tijd dat je je leeg voelt. Je bent misschien teleurgesteld. Er zijn dingen misschien gebeurd in je leven waardoor de teleurstelling is toegeslagen. En waardoor je eerder dat gevoel hebt van, ja, ik heb leven, hè. Het is anders dan wat het was. Dan ben je misschien ook al ontmoedigd. En het kan je zelfs op het punt brengen, net zoals Petrus, ik ga terug naar mijn old way of life. Soms kan dat toeslaan in ons leven. Je ziet niet meer eigenlijk het mooie van het volgen van Jezus. En datgene wat je in je leven aan vruchten ziet, of wat je niet ziet eigenlijk, dat brengt je tot conclusie. Ik ga weer terug naar mijn oude leven. Ik ga weer terug naar hoe het was. En ze vinden die nacht helemaal niets. Maar dan staat er die vreemdeling daar zo vroeg in de morgen. Hij staat daar op die oever van bij de Heer Galilea. En het is een vreemdeling. Ze kennen hem niet, want de afstand was blijkbaar te groot om te kunnen zien wie het was. Het is Jezus. Er staat er toen het al vroeg in de ochtend geworden was, stond Jezus daar aan de oever. Maar de discipelen wisten niet wie het was. Waarom was Jezus niet eerder gekomen? Die vraag had ik toen ik dit voorbereidde. Waarom was het niet bijvoorbeeld halverwege de nacht, dat hij toen op die storm op dat meer, datzelfde meer, toen kwam hij in de nacht naar hem toe en toen stilte die de storm. Maar nu was dat niet. Dat was anders. Jezus kwam pas in de ochtend. Waarom was hij niet eerder gekomen? Omdat dit de beste tijd was. Hij zou zeggen, hij was te laat. Hij was te laat. Maar Jezus was op tijd. Waarom was hij op tijd? Want God heeft een doel met ons falen, met onze teleurstelling, met onze mislukkingen. En die les die zij deze keer op dat meer moesten leren, die hadden ze nooit geleerd als ze misschien 10 keer zouden gaan. Of 5. Nee, een les moest helemaal eerst leeg zijn. Heel vaak, in ons leven moest God ons eerst op een nulpunt brengen. En dat is voor hem juist het beginpunt om ons iets te leren. Om ons verder te krijgen. En ons geestelijk te laten groeien. En dat is een bemoediging. Als je op dit moment door een periode gaat van misschien falen, van mislukking of teleurstelling. Dan kan dit een bemoediging zijn. God is erin. God is erbij. En ook als hier erbij, dat doen we nog niet. Maar hij laat het toe. Want God heeft een doel met ons falen. En hij heeft de belangrijkste doel wat hij ermee heeft, staat in 2 Korinthe 12, vers 9, waar Paulus zegt, mijn kracht wordt in kracht gebracht en in zwakheid gebracht. Mijn kracht wordt in zwakheid gebracht. Wij willen zo graag iets betekenen, we willen zo graag vruchtbaar zijn voor God. En dat is een super mooi streven, dat is belangrijk, want we zijn niet op aarde om alleen maar gered te zijn en alleluia te zingen op zondagochtend en weer weg te gaan en weer ons ding te doen. Nee, we willen vruchtbaar zijn voor God. Alleen, heel vaak staat onze ervaring, mijn vlees, mijn ego, staat hem vaak in de weg om gebruikt te worden. Dat zien we Petrus. Petrus die had ook gezegd, ik zal voor u hadden het u allemaal verlaten. Ik niet. En dat was uiteindelijk gewoon zijn trots. Zijn ego, hij trots in Jezus in de weg. En dat kon Jezus niet gebruiken als hij later de gemeente zou dienen. Dan moest het een gebroken man zijn. Heel vaak staat mijn trots in Jezus in de weg. Hij zei van die hele goede geestelijke doe-het-zelfs. Hij kunnen. Ja, wij willen graag zelf een eigen beheer houden, een eigen controle, zodat wij het kunnen overzien en wat wij het mogelijk zien. En Jezus gaat daar op een andere weg, een andere manier mee om. En je moet op het punt komen dat we zeggen, Heer, zeg u het maar. Doe u het maar. ik wil komen zijn als het ware onder uw juk. En zo weggaan. En de discipelen, die leren nu deze les, doordat ze hun leven net ophalen en helemaal niets hebben. En Johannes 15, vers 50 staat, zonder mij kunt u niets doen. Maar luister goed. Wij kunnen falen, maar Jezus faalt nooit. Hij faalt nooit. Hoor wat hij zegt. Als hij hoort dat ze niets hebben, dan zegt hij, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Nou, daar zat zoveel overtuiging in, eigenlijk zoveel autoriteit, dat ze de staat hebben, dat ze daar over getwijfeld hebben, ze gehoorzamen deze vreemdeling. En ze gooien dat net uit. Nou ja, en we hebben het net gezien op dat plaatje, ze halen dat net op en het zit woordenvol met vis. Het is overweldigend. De vissen, die luisteren als het ware naar de hel van hun schepper en ze gaan allemaal naar dat rechts toe. Terwijl God eerst als het ware van het bootje heeft afgehouden, om ze die weg te leren, zwemmen ze er nu naartoe en dan hebben ze een grote kans. Als Jezus hierbij is en hij ook mag bepalen, dan is dat altijd zeven. Het is niet altijd zichtbaar dat je zegt van, ik heb zoveel mensen tot geloof gebracht, zoveel dit, zoveel dat. Maar er is ook zeven en vreemd in je eigen hart. En dat is ook zeven. Maar hier hebben ze een grote kans. Weet je, eigenlijk drie lessen die je, drie dingen die je hieruit kan leren. Het eerste is, ze zijn eerlijk, de discipelen. Als Jezus vraagt, hebben jullie dit? Ze zeggen nee. Als ze door een periode gaan van teleurstelling, moeite, strijd, God vraagt altijd eerlijkheid, oprechtheid. We moeten de dingen niet mooi maken dan ze zijn. Soms is het pittig en moeilijk. Ga met die dat leven net naar Jezus toe. En vertel hem. Want ja, dat je tekorten zijn, dat je worstelingen zijn, je teleurstellingen. We weten het ook met anderen in de gemeente. Dat is het zo moeilijk om kwetsbaar te zijn. Maar het kan helpen. Als je een andere zegt, hey, ik heb het moeilijk, ik ga door een moeilijke periode. Ik voel het als het ware of een discipel in een leven heb. Ze zijn eerlijk, maar ze zijn ook gehoorzaam. Want ze luisteren naar het woord van die vreemdeling, van Jezus. En ze gaan niet denken, ja, wij gooien altijd dat net van de linkerkant uit. Blijkbaar was dat, he, dus het stuurwoord, waar woord gooien ze altijd van die kant uit. Maar zij moesten iets doen wat niet logisch was. Misschien gaat u wel voor een periode in uw leven dat u merkt van ja, ik weet dat God de hamer staat elke keer in mijn leven op. Hij stuurt erop aan of waar, maar elke keer loopt het er nog voor weg. Maar ik weet dat ik iets en waar ik ook gehoorzaam moet zijn. Vertel hem. En wees gehoorzaam. Doe het. Ook al gaat het misschien inzetten wat u zelf logisch vindt. Maar het geeft altijd vrede, want als we doen wat hij zegt, dan kunt u ook weer verder geestelijk groeien. Ze zijn eerlijk, ze zijn gehoorzaam, en ik denk dat er ook een les in zit, dat ze de Heilige Geest nodig hebben. Als je kijkt naar wat hier gebeurt, dan zie ik hier een beeld in van de Heilige Geest, waar ze eerst dan met hun eigen kracht, hun eigen vlees proberen te bereiken. Als Petrus op de Pinksterdag daar bij in Jeruzalem op de tempelplein staat en dan die geweldige preek houdt naar al die mensen en de Heilige Geest die is neergedaald, dan komen er opeens 3000 mensen tot geloof. Die worden gedoopt. Het is een hele andere Petrus die je daar ziet. En dat komt omdat het een gebroken man is en omdat de Heilige Geest ook in hem kan werken. Dat zoekt God nog steeds geestvervulde discipelen. En dan maakt het eigenlijk ook helemaal niet uit wat u doet, wat jij doet in je leven, in je lichaam. Dat je hovenier bent, dan mag je een geestvervulde hovenier zijn. Of een kerkhoven, dan ben je een geestvervulde hovenier. Of fulltime in de bediening, in de heer, te dienen in de gemeente, dan ben je een geestvervuld. Maar het maakt niet uit waar we geplaatst worden als we in die zin maar het niet van onze eigen kracht, van onze eigen ervaring verwachten dan van de Heilige Geest. En dat is wat we deze tijd zo heel hard nodig hebben. Zie je nu welk doel God heeft dat hij al die verkorting deed? Het is niet alleen een soort van, ik doe het lekker op deze manier. Nee, het is een manier om ons geestelijk te vormen. En ons geestelijk verder te krijgen. En ons ook te vullen met wie hij is. En ook een bruikbaar instrument te maken. Als je ziet wat hier gebeurt, dan moet je ook terugdenken aan Lucas 5. Want eigenlijk had ze daar hetzelfde mee gemaakt. Aan het begin, toen ze ook wel in een bootje zaten, toen ze geroepen werden. Ze gingen nog niet fulltime achter de Jezus aan. Ze waren nog een soort van deel bij de Jezus en deel gingen ze vissen. Maar dat het moment was eigenlijk hetzelfde principe wat ze ook heel vaak niks gevallen. En toen op Jezus woord, wierpen ze het hert uit, die Peters het hert uit en gingen ze in die vis. En nu is weer opnieuw die les, vlak voordat Jezus weggaat. Wij hebben elke keer die les in nodig. Leven net in onszelf, maar vol van Gods geest. Dat is wat God ons elke keer wil brengen. En als Johannes dan zegt tegen Petrus, het is de Heer. Wat doet Petrus dan? Nou, we kennen hem een beetje vanuit de Bijbel. Hij reageert direct. Hij springt overboord. En hij gaat naar de oever, naar zijn meester toe. En daarin kun je ook wel zien dat Petrus al eerder een ontmoeting had, het zat goed tussen Jezus en Petrus. Er zat niet meer tussen. Straks gaan we horen dat Jezus hem ook gaat herstellen in de nabijheid van al zijn vrienden, van de discipelen. Maar tussen Jezus en Petrus zat het goed. En hij komt daar aan en de discipelen die volgen het water en tot hun verbazing wat zien ze. Een kolenvuurtje en er ligt al vis op en brood ligt erbij. Het is net of dat hier met nadruk staat dat de Heilige Geest het heeft laten opschrijven, zodat de discipelen allereerst zien van eigenlijk heb ik jullie niet nodig. En ik wil jullie wel gebruiken, want hij vraagt, nee, ook jullie zin, wat jullie gevangen hebben. Maar ja, wat ga je gevangen hadden? Het was door een wonder dat ze dat gevangen hadden. Maar dat wil Jezus ook gebruiken, in die maaltijd. En dat wij ook zullen beseffen dat Jezus heeft niet ons in die zin nodig. Hij kan de dingen op zijn wijze doen. Hij wil ons wel gebruiken. En wil ons wel inzetten. In het volgen van hem. In het getuigen. In deze wereld. En wil ons gebruiken. En dan komen ze daar aan. En dan hebben ze daar de maaltijd. En we hebben net met elkaar ook een avondmaal over gehouden. Een maaltijd begint altijd iets van verbondenheid. Gemeenschap met elkaar. We deden in hetzelfde brood, dus in dezelfde wijn. En hier, Jezus die heeft geen preek voorbereid. Die nu heel de nacht is gevangen. En ja, door mij op dit moment heen. Hij heeft een maaltijd voor zijn voorbereid. Samen gekruisigd daar die maaltijd. Dan gaan we naar het tweede punt. God is uit op ons herstel. Het eerste eigenlijk dat God heeft een doel met ons falen. Onze verzittingen. Om onze weg te leren. Maar Jezus gaat ons ook herstellen. En hij gaat Petrus herstellen. Want als we daarom die maaltijd hebben gebruikt, dan wordt het bij jezelf eigenlijk een soort van stilte. Verwacht je ja, van de stilte. De discipelen zijn vol, hebben genoeg gegeten. En dan gaat Jezus iets bijzonders doen. Hij zegt, en hij kijkt richting Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Dan wijst je als het ware naar de andere discipelen. Val je niet op dat hier eigenlijk de oude naam van Petrus staat? Simon, dat was een oude naam. En die oude naam die herinnerde hem eigenlijk aan zijn zwakheid. En wat Petrus, dat betekent rots. Dat was sterk. Maar Simon was eigenlijk zijn oude naam. En zoon van Jona, dat heeft ook iets plechtigs. Het is een belangrijk moment wat Jezus hier gaat doen. Het is een belangrijk moment. Er is niets meer wat tussen Jezus en hem instaat. Dat was al geregeld toen Jezus verscholen werd aan Simon Petrus was geopenbaard en dat gesprek was jouw geweest. Maar Jezus gaat hem nu ook herstellen. Hij vraagt hem, hebt u mij meer lief dan deze? Jongen, wat een vraag. Ik vind het altijd indrukwekkend als ik het zo lees. Hij heeft het niet meer over de slogan, maar hij heeft het over de liefde. De vraag naar Petrus liefde. Misschien dat jullie zullen het wel weten, maar wat hier staat hè, van liefde, dat is eigenlijk de agape liefde. Agape. En die liefde, dat is de goddelijke liefde. Dat is eigenlijk de hoogste liefde. Wat Jezus vraagt aan Peter Henry, voor mij. En Peter, die had een week ervoor nog zijn visitekaartje gegeven. Hè? Als we dat u alle verlaten. Ik niet. Geen zin keren zelfs. Maar Jezus weet van zijn vader. Want hij weet het. Als volmaakt. Maar hij wil hem weer herstellen. En dat vind ik het zo mooi, hè. Er staat in de Bijbel dat de liefde overwint alle dingen. Liefde wint het altijd. Er was daar zo'n band gekomen tussen Petrus en Jezus. Die was onverbreekbaar. Ja, er was diep gevallen, elk geval. Maar Jezus zoekt hem erop. Maar je hebt hem lief, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. En hij vraagt hier, heb je mij meer lief dan deze? En wat antwoordt Petrus? Heren, u weet dat ik van u hou. Heren, u weet dat ik van u hou. En hij gebruikt hier dan een iets. Een mindere vorm van liefde, filio-liefde. Dat is gewoon liefde die broeders en zusters, wat jullie hier bij elkaar zijn, hopelijk ook kennen, dat je elkaar lief hebt. Dat je voor elkaar bent, als je het moeilijk hebt. Die liefde, die is bij Paulus het hier over. Ja, ja, u weet dat ik van de hand. En hij zei tegen hem, deze geeft hem een opdracht. Wijd mijn lammen. En dat is zo mooi. Eerst was die, had Jezus hem aangesteld als een visser van mensen. Om mensen te vangen. Maar nu wordt hij door een herder van schapen aangesteld. En wij zijn lammeren. Wel lammetjes, dat zijn de meest kwetsbare van kunnen. En die worden snel tegen aangestoten. Ze zijn kwetsbaar. En juist Peter krijgt hij de opdracht om voor de meest kwetsbare van de kudde te zorgen. Als u iets heel mooi bent in uw leven. Een bepaalde zin. En u vertrouwt er aan iemand toe, dan moet je die. Ja, dan moet je diegene. Ja, die moet eerlijk zijn. Dan moet je dat ook echt bij hem vaak kunnen laten. Dat je zeker weet van: ik geef dit in bewaring. Ik weet zeker dat diegene daar heel goed voor gaat zorgen. Maar dat is eigenlijk wat Jezus hier ook gaat doen. Hij geeft de opdracht om de lammetjes, de meest kwetsbare, te wijden. En wijden dat er houdt eigenlijk in dat ze voedsel. De lammetjes hebben ook voeding nodig. En wij hebben allemaal voeding nodig. Ook de kleine lammetjes, de kleine in de genade, zeg maar. Die hebben voeding nodig. En Petrus, die wordt hiervoor aangesteld. De liefde overwint alle dingen. En vanmorgen komt de vraag ook naar u en naar mij toe. Heb je Jezus lief? Heb je Jezus lief? We hebben het vanmorgen avondmaal gehouden. Eigenlijk is dat ook een uiting van liefde. Ik dank voor Jezus dat Hij zijn liefde voor mij heeft laten zien door aan het kruis te sterven. En ik heb het lief. Dan spreek je toch wat uit. In je gebeden. In je lofprijs. Dat je echt merkt, ik heb Jezus lief. De graadmeter in ons volgen van Jezus is niet de 101 dingen die we doen. Ik heb dat op de cv staan en ik doe dat. Het einde gaat om liefde. Heb je Jezus lief? Jezus is daar naar op zoek. En gewoon het uit op herstel. Nou, als wij terugdenken aan wat Peter had gedaan, had die keer dat niet gelogen, dan zouden wij zeggen, misschien uit een plaatje achteraf. In de gemeente, een klein kaartje doen. Maar Petrus draagt aan het begin een belangrijke zaak. Hij herstelt Petrus in het lijden van de gemeente die gaat ontstaan in de handelingen tijd. Peter schrijft een hele belangrijke vraag. Hoe bijzonder dat God niet hem ongebruikt langs de weg laat staan, maar dat hij hem eigenlijk een plaats wil geven in het lijden van de gemeente. Zo is God. Wat een genadige God mogen wij dienen. En als u, ja, dat herkent dat u verlangt naar herstel, dingen die van misgegaan, of waar u gefaald hebt, of u mislukt, weet dat God altijd wil herstellen. Dat wordt kapot gemaakt. En Jezus, die zei voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? En hij zei tegen hem, nou, u weet wat ik van hou. En hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Nou, hoede heeft iets van beschermen. Schapen moeten ook beschermd worden. En dan Peter krijgt daar een hele belangrijke taak. En dat is nu nog steeds belangrijk. Ook hier in de gemeente, we moeten beschermd worden voor aanvallen van buitenaf. Dat is belangrijk. De gemeente moet een veilige plaats hebben. En Petrus die krijgt die taak. Nou, voor de derde keer zegt Jezus, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Ik gebruik eigenlijk datzelfde woord van Petrus gebruikt. En Petrus wordt bedoeld. Hij voelt het. Drie keer had hij hem verlogen. Je vraagt Jezus drie keer naar de liefde. En wat zegt hij dan? Uit de tranen in zijn ogen. Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van laat. En soms is dat alles wat overblijft. Toch? Ons hart is soms zo complex. De ene kant willen we God dienen. En de andere kant laten we dat soms helemaal niet zien in ons leven. En dat is, als het goed is, is dit wat altijd overblijft. Heren, u weet dat ik u lief heb. Dat zou bijna van Peter zeggen. Geen grote woorden meer, geen bravoer, maar eerlijkheid. En juist dat vind ik zo wonderlijk aan wat we vanmorgen hebben gezien in Johannes 21. Die discipel, die zo gefaald heeft, die wordt weer hersteld. God kan leven met te vullen. Lege harten kan hij vullen met zijn aanwezigheid. En hij vraagt morgen niet allemaal naar wat we kunnen en wat we allemaal voor hem doen. Maar hij vraagt morgen heel persoonlijk. Heb je mij lief? Heb je mij lief? En ik hoop dat u het antwoord geeft van God Peter zegt. Ja, ja. U weet van het Heer. U weet dat ik van u houd. Het mooie is altijd, wij kunnen falen. Maar hij zal nooit. Amen. Amen. Zullen we u danken? Ja, Heer, we willen uw grote naam hartelijk danken dat we deze morgen zo hebben gezien. Heer, dat u een God bent die ons opzoekt. Heer, die ons opzoekt in uw liefde om daar waar wij ons falen voelen of ons voelen mislukken of teleurgesteld zijn ook. En daar bent u aanwezig op uw tijd. Als wij denken van u het hebben, en dan bent u daar een wonderlijke kracht. Heer, ik wil u zo gaan prijzen, dat u deze morgen zo mag zien of dat u wil herstellen. Heer, wilt u herstellen wat gebroken is in ons eigen leven, misschien ook in het gemeenteleven, en dat we zo niet meer verder kunnen, omdat u erbij bent. In zegen ons zal u datgene wat we met elkaar deze morgen hebben gehoord, gezongen, met elkaar hebben gebeden. Dus alle glorie. Amen.
Amen.
Heer, ik was het helemaal Jezus, ik hou van u.
Dat is nummer 186. Dank u.